Ja, als je dan een preek moet maken op zo'n zondag, dan merk je eigenlijk al in de voorbereiding ja, dat er dingen gebeuren. Ik had een heel ander onderwerp gevonden. Maar heel laat in de week. Het lukte eigenlijk niet om dat goed op papier te krijgen. En in de loop van de week werd ook duidelijk waarom dat was. Afgelopen woensdag heb ik nog met Rood gebeld, tussen de middag. Dat was de dag voor de katheterisatie. Hij was toen nog redelijk wel gemutst. En ja, sprak over de periode dat ze weer uit het ziekenhuis zou zijn. En dan donderdag ja, hoor je inderdaad dat het misgegaan is en dat hij eigenlijk zeer ernstig ziek is. En wat doe je dan? Ja, het is denk ik niet meer dan logisch dat we als christenen naar God toe gaan. Dat we het in zijn hand neerleggen. Maar dat we ons ook realiseren dat we iets kunnen doen en dat is namelijk bidden. We kunnen bidden, allereerst natuurlijk om Gods steun voor ons, als broeders, als zusters, als familie. Maar we hebben ook de opdracht om te bidden voor genezing, ook al lijkt het voor ons uitzichtloos. Ik heb voor deze verkondiging dan ook het onderwerp genezing gekozen. Ja, beste broers en zussen, een familielid van ons is ernstig ziek. Zo ziek zelfs dat door artsen getwijfeld wordt aan zijn herstel. Als mens worden we geconfronteerd met de kwetsbaarheid van ons leven. En ongetwijfeld roept dat vragen bij ons op. Waarom? Waarom Rood? Waarom nu? Waarom? Waarom? Op deze vragen blijf ik jullie het antwoord schuldig. Ik weet het niet. In algemene zin kunnen we stellen dat iedereen op een gegeven moment ziek wordt. Soms herstellen we van de ziekte, soms ook niet. En zullen we door onze Heer worden thuisgehaald. En de reden daarvoor, dat weet God alleen. Aan de andere kant hoeven we niet bij de pakken neer te gaan zitten. En het verloop van de ziekte toe te schrijven aan toeval of aan willekeur. Als gemeente en als raad van de gemeente hebben we de opdracht om te bidden voor onze zieke broer of zusters en in dit specifieke geval voor Rood. In de Bijbel wordt veel gesproken over gebed voor zieken en zalving van zieken door oudsten van de gemeente. Jezus heeft tijdens zijn omwandeling op aarde honderden mensen genezen. En ook de apostelen hebben op een gegeven moment de opdracht gekregen om het evangelie te brengen en de hele wereld en ziekte te genezen. Wat leert de Bijbel ons nu precies over genezing, zalving en gebed? Allereerst is niet lichamelijke genezing het doel van Jezus' komst naar aarde. Een opvallend gedeelte is Markus 2, waar het gaat over de genezing van een verlamde man. Laten we dit stukje met elkaar lezen, Markus 2, vers 1 tot 12. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Cafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde, vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf, hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en hij zei, waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen, uw zonden worden u vergeven of... Sta op, pak je bed en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft op aarde zonder te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. En alle die dit zagen stonden versteld en loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien. Allereerst valt in dit stuk op dat Jezus hun geloof zag. Het geloof van de verlamde man en van hun vrienden. Niet alleen het geloof van de man zelf. En ten tweede valt op dat Jezus in plaats van direct te zeggen sta op en wandel tegen de verlamde zegt, uw zonden worden u vergeven. Zat de man daarop te wachten? Vermoedelijk realiseerde hij zich niet dat hij dit nodig had. Maar Jezus ziet ons van binnen en blijkbaar was dit wel het geval. Jezus geneest hier niet alleen de zieke, niet alleen de zieke man, de ziekte van de man, maar hij pakt de kern van het probleem aan, de zonde, waar we allemaal mee bevlekt zijn. En daarna zegt hij, pak je bed en loop ermee naar huis. De reden van de genezing was niet de genezing zelf, maar om de woorden van Jezus kracht bij te zetten en te laten zien dat hij de Zoon van God was. En als Zoon van God heeft hij de macht om zonde te vergeven en daardoor herstel te schenken in het leven van mensen, zowel geestelijk als lichamelijk. We kunnen uit dit stukje leren dat dus ook ons geloof belangrijk is als we gaan bidden om genezing van zieken. Dit is de reden waarom ik jullie gisteren in de app heb gevraagd om je tot God te keren. Jezelf in het reine met God te brengen en op deze manier je geloof in God duidelijk te maken. Daarnaast mogen we ook leren dat het niet alleen om genezing gaat. Dat is niet het belangrijkste in het leven. Genezing is een teken dat de vergevende liefde van God onderstreept. Is onze lichamelijke genezing dan niet belangrijk? Ook dat is niet waar. Juist. Matthäus 9, vers 35, daar lezen we. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagoge, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. En hij zei tegen zijn leerlingen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Daarop riep hij zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Jezus gaf onderwijs. Hij verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk van God en genas alle ziekte en kwaal. Heel het Matthäus-evangelie is opgebouwd uit verkondiging, leer en genezing. Genezen van zieken hoort er gewoon bij. Als onderdeel van de roeping van Jezus en ook, lezen we in vers 10, bij onze opdracht. In hoofdstuk 10 vers 1 valt nog iets op. Er staat dat de leerlingen de macht kregen om iedere ziekte en kwaal te genezen. Er staat niet iedere zieke. Ook Jezus laat al eerder zien dat hij niet op aarde gekomen is om iedere zieke te genezen. Jezus geneest in het begin van Marcus de schoonmoeder van Petrus. Veel mensen komen op dat gerucht af en Jezus spreekt en geneest de hele dag door. 'S Avonds trekt hij zich terug in de bergen en hij keert niet terug naar het dorp om nog meer mensen te genezen. Maar hij trekt verder om elders te spreken en te genezen. Nog een voorbeeld. Jezus kwam op een gegeven moment in Bethesda. Dat is een water waar aan de oevers van het meer, zeg maar, allemaal mensen lagen te wachten tot een engel van God het water beroerde. En degene die het eerst in het water was, die werd genezen. Te midden van al die zieken lag een verlamde. Hij lag ziek op de grond. Jezus geneest deze man, maar niet al de andere zieken die om hem heen lagen. Je kunt de tekenen zien als een middel om de verkondiging van Jezus kracht bij te zetten. En als teken dat straks, als Jezus terugkeert, er geen plaats meer is voor ziekte en pijn. Jezus heeft macht om elke vorm van ziekte te genezen. En we mogen geloven dat dat ook geldt voor de schade die het hart van rood heeft opgelopen. Daar mogen we van overtuigd zijn. Het is onze opdracht om te bidden voor genezing. En we mogen erop vertrouwen dat God bij machten is om ook rood te genezen. Waarom bidden we nu in de gemeente? Waarom nu een hele dienst die hierop is toegespitst? Jacobus 5, vers 13 tot 18 lezen we. Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden. Is hij vrolijk, laat hij het loflied zingen. Laat iemand die ziek is de oudste van de gemeente bij zich roepen. Laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Het gelovige gebed zal de zieke redden. En de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Elia was een mens als wij. En nadat hij vurig had gebeden dat het niet zou regenen, is er 3,5 jaar lang geen regen gevallen op het land. Toen bad hij opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht weer voort. Samen zijn we als gemeente het lichaam van Christus. En als een stukje van het wereldwijde lichaam van Christus. Als één lid leiden alle leden mee. Dat is de reden waarom Jacobus de oudste en daarmee de gemeente betrekt bij het gebed om herstel van de zieken. Gisteren hebben we contact gehad met Karin en gevraagd of we als oudste naar Rood toe konden gaan. Om gehoor te geven aan de opdracht die God ons hier geeft. En vanwege het bezoek van familie was daar geen gelegenheid voor. We hopen en bidden dat deze mogelijkheid er alsnog komt. Maar ook zalving is geen middel op zich en ook geen garantie op herstel. Het is een teken wat God geeft om herstel te koppelen aan Gods kracht. Als lichaam van Christus kunnen we wel bidden voor herstel van een van onze leden, voor Rood. En ons gebed vermag veel. Het is krachtig. Maar er is wel een voorwaarde en dat is dat het gebed is van rechtvaardigen, van mensen die recht voor God staan. In vers 16 staat, beken elkaar uw zonde en bid dan voor elkaar. Dan zult u genezen. Hebben we elkaar nog dingen te bekennen? Hebben we God nog dingen te bekennen voordat we straks gaan bidden? Voordat we gaan bidden is het ook goed om stil te staan bij een paar misverstanden die er zijn als het gaat over genezing door gebed. Allereerst, niet iedere zieke geneest als we voor hem of voor haar bidden. In dat geval zou er geen christen onder ons meer sterven. Vervolgens geldt, we mogen geen bijbelteksten omdraaien. Als Jacobus schrijft, het gelovig gebed zal de zieke redden, dan schrijft hij niet, als de zieke niet geneest, was het gebed niet gelovig genoeg. De uiteindelijke keuze om wel of niet te genezen ligt bij God. Als Jacobus schrijft, het gebed van een rechtvaardige mist zijn uitwerking niet, dan betekent het ook niet dat we allemaal onrechtvaardig zijn als de zieke niet herstelt. De keuze van genezing ligt bij God. Dit betekent ook weer niet dat het niet uitmaakt of we wel of niet rechtvaardig zijn of wel of niet geloven. Het betekent alleen dat zelfs als onze houding en geestelijke gesteldheid goed is, God zelf bepaalt hoe en wanneer hij antwoordt op het gebed. God is bij machten om te genezen, zelfs als we niet aan deze voorwaarden voldoen. Het is goed dat we gaan bidden om genezing van Rood. God is bij machten om Rood aan te raken en weer op te richten, dat staat vast. Ik denk dat het verlangen van ons allemaal is om Rood als broer binnenkort weer in ons midden te hebben. We hebben afgelopen week al veel gebeden voor Rood en hem in Gods hand gelegd. En daar is hij dan ook. Voordat we gaan bidden wil ik nog zingen. Opwekking 463. Vader, daal nu met uw geest neer. Broers en zussen, laten we nu samen gaan bidden voor Rood. Laten we bidden dat Rood zich geborgen mag weten in Gods hand. Laten we bidden voor een machtige aanraking van Gods Heilige Geest. Zodat Rood naar lichaam en geest mag herstellen. Laten we er ook op vertrouwen dat wat er ook gebeurt, God erbij is. En Rood en ons als zijn broers en zussen draagt. Laten we erop vertrouwen dat de keuze van God de goede keuze is. Zelfs als wij het anders zouden doen. Laten we ook bidden voor de familie en mensen die erg dicht bij Rood staan. Laten we bidden dat ze getroost mogen worden door de Heilige Geest. Dat ze mogen ervaren dat God bij ze is. Dat hij ook hun draagt. Laten we in de kring gaan staan en elkaar de hand geven en als broers en zussen onze gebeden opzenden naar God.